Geluisterd naar de heer Bouke van D66.
Voorzitter, allereerst excuses aan u, maar ook vooral aan mijn moeder. Ik heb mijn das niet omgedaan, die ik thuis laten liggen.
Ik wil wel even 5 minuten schorsen, hoor.
Ja, ik woon in Rotterdam, dus dat gaat niet. Oh.
De heer Bontebal heeft er een bij de hand.
Ja, fijn. Doe het voor de tweede termijn.
Ik probeer ook jarenlang de heer Quint van de SP op te voeden, maar dat lukte ook niet. Dus het zij u vergeven.
Mooi, hè? De beleefdheidsvormen in het debat. Ik wil mijn excuses aanbieden aan mijn moeder. Want ik heb mijn das niet mee. Ligt in Rotterdam. Ik vind dat echt, als je gewoon zo'n podcast kan beginnen met zo'n elegante oplossing aan het begin van een bijdrage in de Tweede Kamer. Ja, die kans die moet ik gewoon gebruiken.
En er wordt Quint genoemd en het valt mij op deze week ook weer. Eén keer
Quint
in de maand.
Quint, SP.
Ja, van de SP. Eén keer in de maand is er wel iemand die op Twitter post. Hoe kan een Kamerlid zo in de Tweede Kamer verschijnen? In een t-shirt, hij heeft tatoeages. En het is gewoon een soort terugkomende tweet. Eén keer in de zoveel tijd denkt iemand, hè, wat staat daar nou in de Tweede Kamer? En dan wordt het tweetje eruit gegooid met dezelfde reacties er weer bij. Groundhog Day, wat dat betreft.
Ja, fantastische campagne voor Peter Quint. He, gewoon een jongen in de Kamer van de SP.
Ja.
Lekker volks.
Tegenwoordig lopen ze er ook op gymschoenen. Onder die prachtige pakken van...
Ja, Klaas Dijkhoff had ook altijd gimpjes aan.
Dat bedoel ik.
Sigrid Kaag,
en daar had
natuurlijk
nooit iemand het over.
Omtzigt heeft altijd gymschoenen aan.
Ja, echt waar. Ja.
Oh.
Oh, dan kunnen we nooit meer op die man stemmen.
Ja.
En nog eventjes snel zeggen, Sophie Leendert, dat dit Studio Den Haag is. Je zou het bijna vergeten te melden. Maar Studio Den Haag dus. Van vrijdag 3 februari met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis.
Esther Ouwehand is terug in de Kamer deze week. Hè? Die hebben we nog gesproken op zender ook. Dus over Omtzigt en burn-out gesproken. Ze had trouwens geen burn-out, maar ze was aanhoudend overwerkt. Ik mocht het geen burn-out noemen.
Ik ben geen medicus, maar is dat iets anders? Aanhoudend overwerkt dan een burn-out?
Nou, dat je dan je huisarts zegt, eigenlijk je adviseert van je moet stop maar even, anders kom je echt in een burn-out terecht.
Okay.
Een soort van pre-waarschuwing. En dus is ze na 16 weken, omdat je moet er 16 weken uit dan. Hè?
Ja, je mag blijven of je moet 16 weken weg. Hè? Dat is een beetje, dat is ook grappig dat je je niet voor 2 dagen mag ziek melden.
Nee, dus nee, maar goed, je bent toch volksvertegenwoordiger. Dat moet je wel serieus nemen.
Dan moet iemand anders invallen. Dat was natuurlijk ook zo, want gisteren werd op onsubtiele wijze mevrouw Teunissen, die had waargenomen, uitgezwaaid door de voorzitter die we net ook hoorden, Martin Bosma.
Ik wil aan de Kamer mede dat mevrouw Ouwehand met ingang van heden weer fractievoorzitter van de Partij voor de Dier is. Daar ga je, mevrouw Teunissen.
En nog meer HR-zaken. Binnenkort gaat de hele fractie van Volt op zwangerschapsverlof.
De hele fractie?
Zowel Marieke Koekoek als Laurens Dassen. Maar ja, dat zal ergens rondom de verkiezingen plaatsvinden.
Ik ben ongelooflijk ouderwets waarschijnlijk. Maar is Laurens Dassen zwanger?
Ja, die is ook zwanger. En ja, tegenwoordig krijg je als man ook verlof.
We zijn in verwachting.
Ja. Dus het wordt heel rustig bij Volt.
Ik ben inderdaad ouderwets.
Ja.
En ik heb begrepen dat...
Gefeliciteerd allemaal daar.
Die volgende op de lijst, dus dat was dan nummer 4, Ernst. Die gaat dan even tijdelijk Marieke Koekoek waarnemen.
Maar voor het zover is, volgende week eerst hoger beroep in de zaak Volt Gundogan.
Oh ja, dinsdag.
Ja.
Of ze dan weer, of die schorsing wordt teruggedraaid, bedoel je? En dan, dan gebeurt er daarna helemaal niks, toch?
Ja, eigenlijk is het meer een uitspraak. Wie heeft er gelijk? Want
ze gaat
er
niet lid worden van de partij, Dat kan haast niet.
Nee.
Oké. Okay. Nou, even bijgepraat over alle HR-zaken. Dat is ook mooi dat we dat snel gedaan hebben.
Wij zitten hier nog alle drie, dus dat is ook goed nieuws.
Laten we beginnen met de nostalgie in deze podcast als eerste grote onderwerp. Want ineens waren we weer 2 jaar terug. Uit de tijd van de persconferenties op vrijdag of op dinsdag van de premier.
3 jaar terug zelfs.
Ja, 3 jaar terug, ja.
Het is al 3 jaar geleden, Mark.
Ja, toen was de eerste uitbraak inderdaad.
Stond deze podcast toen al eigenlijk?
Ja.
Ja.
Dat wel.
Dus...
Want we zijn zo oud. Toen waren we denk ik nog met Laurens Boven. Toen waren we zeker nog met Laurens Boven. Dus dat is 2 voorgangers voor Leender.
Ja.
Uit langer vol, Sophie.
En het was dag in, dag uit. Corona.
Het was het enige politieke nieuws wat er was. Het was de hele samenleving natuurlijk ook.
Ja.
Maar ineens was er van de week weer een debat over hoe het toen gegaan was. De eerste echte officiële evaluatie. Want tot nu toe zei Mark Rutte altijd, evalueren moeten we later doen. En sterker nog, we gaan straks een paar fragmenten horen. Dan zegt hij dat eigenlijk weer.
Het is wel gelukt later, want het rapport is al 1 jaar oud. En de eerste golf is 3 jaar oud. Dus dat is wel geslaagd.
Nou, maar ook nu zei hij toch weer in het debat. Ik snap sommige van de dingen die u nu zegt.
Maar voor ik daar iets van denk of weet, dan moet ik misschien eerst nog eens even een tijdje over bij mezelf te raden gaan.
Ja, en met zijn ambtenaren ook.
En met zijn ambtenaren, het hele ambtelijke apparaat.
Moeten we nu nog even kort samenvatten wat de conclusie van dat OVV-rapport is?
Maar jij hebt nog een frisse blik, dus
vat jij het samen.
Affaire. Ga je gang.
Het kwam er eigenlijk op neer dat toen de coronacrisis uitbrak, Nederland niet voorbereid was op de coronacrisis.
Je enthousiasme map je tegen de microfoon, maar voel je vrij hoor.
Nederland was niet voorbereid.
We waren jarenlang wel gewaarschuwd voor een pandemie, dat we niet pandemie-proof waren, maar ja, toch niet voorbereid.
Ja, dus op het moment dat de pandemie er was.
Ja, toen ging het dus ook mis.
Ja, en in eerste instantie ook te laat gereageerd. En toen ging het mis en toen moesten er in allemaal ad hoc besluiten moesten er genomen worden. Ja, en daar is het misgegaan. Er zijn veel fouten gemaakt. En daar is het rapport ook erg kritisch op.
Ja, een voordeel werd de democratie buiten werking gezet. Doordat er gewoon eerst een mededeling via een persconferentie aan het volk werd gedaan. En daarna ging er ook nog snel een brief naar de Tweede Kamer. Die eigenlijk als eerste geïnformeerd had moeten worden. Trouwens, die had moeten kunnen meepraten. Maar die kans was er niet. Want het debat was al geweest in de persconferentie met de journalisten. Die helemaal niet democratisch verkozen zijn.
Ja.
Ik had het idee dat Mark Rutte deed wat hij vaker doet. Dat hij zei, ik omarm dit rapport. Behalve dan dat ik vind dat alles hartstikke goed gegaan is. Jullie hebben natuurlijk ook dat debat zitten kijken. Gewoon naar nostalgische overwegingen. Was dat ook een beetje jullie afdronk?
Ja, en over die persconferenties vond ik wel opvallend. Dat wij hebben hem daar ook een beetje van beschuldigd. Laurens en ik destijds nog in ons boek Stilt op Binnenhof.
Nog steeds te verkrijgen, denk ik, bij de betere tweedehands boekwinkel.
Ja, bij de slechte inmiddels, denk ik. En online. Maar er was een hoofdstuk, dat heette persconferentie voor het volk. Dus dat was gewoon zenden, zenden, zenden. En niet alleen maar in het begin, maar de hele periode.
Daar werd niet mee gestopt.
Nee, daar gingen ze gewoon mee door. En toen gaf Rutte ook in het debat toe dat... Ja, je bereikte gewoon heel erg veel mensen mee.
Die persconferenties, ja, waarom deden we het? Omdat het een extreem effectief middel was. We bereikten zeker de eerste anderhalf jaar 7 of 8 miljoen mensen. Dat gaat je nooit lukken met een abri-campagne of met postertjes op het provinciehuis en het gemeentehuis. Dit was een ongelooflijk bereik.
En dat is ook waar.
Posters plakken en...
Dat is waarom dictators filmpjes het zo doen.
Ja, dus zo in Afrika gaat dat ook zo inderdaad. Dan krijg je altijd, altijd de president in beeld. Trouwens, Frankrijk is er ook heel goed in, Macron, om vooral te zenden.
Maar dat is een presidentieel stelsel waarvan de premier in Nederland altijd zegt... ja, maar dat hebben wij niet.
Ja, en dat is hem zo goed bevallen dat hij er heel erg lang mee door is gegaan. Nou, zo zegt Rutte dat natuurlijk niet. Maar dat is wel een beetje de conclusie die we kunnen trekken naar dit debat.
Nou, misschien moeten we even kijken hoe het klonk als meneer Heijink van de SP meneer Rutte daarop aansprak.
Ik wil van de minister-president eigenlijk wel weten, vindt hij het ook met terugkijkend, dat dit nou de manier was om het parlement te informeren? Na een persconferentie, met een brief een paar uur van tevoren, met een... Kijk, want hij kan zeggen, het kon niet anders. Het kon natuurlijk wel anders als het kabinet in het traject ernaartoe een andere keuzes had gemaakt. Dan had de rol van het parlement natuurlijk een stuk groter kunnen zijn.
Minister-president.
Daar zou ik dan met elkaar willen doordenken. Het probleem waar wij voor zaten is dat in de momenten... Ik denk dat er best veel momenten waren dat het klopt. Dat er best veel momenten waren waar de heer Heijink gelijk heeft, waar we die tijd hadden. Maar er zijn ook heel veel momenten geweest met de snel oplopende besmettingen en de noodzaak om snel maatregelen te nemen, dat die tijd er denk ik niet was. En je zou eigenlijk, daar zou ik dan ook wel behoefte aan hebben, is wat langer willen doorpraten met elkaar. Dat kan ook best een risico bij ons zijn geweest, dat je op een gegeven moment in een soort crisismode zit en altijd maar op het laatste moment op besluitvorming komt en dan ook als het niet heel urgent is, laat stukken verstuurt. Nou, als dat zo is, sorry, dan hadden we dat anders kunnen doen. En misschien moeten we erover doorpraten met elkaar. Maar er waren heel veel momenten in 2,5 jaar dat de besmettingen snel opliepen en we snel besluiten moesten nemen en een persconferentie en meteen ook de Kamer informeren. Daar lukte het dan niet.
De heer Heijen.
Ja, voorzitter, maar dit is een fundamentele punt dan dat de minister-president nu van maakte, denk ik. Dit gaat niet over de vraag, hebben wij wel een leuk debat gehad of zo? Dit gaat over de vraag, heeft het kabinet in het eerste jaar bijvoorbeeld van de coronacrisis, is die niet veel te lang blijven hangen in die crisissfeer, zeg maar. Hè? Dat wat ik daar straks heb genoemd, het regeren per persconferentie. Er komt een persconferentie, dan gaan we hier nog met je natafel in het parlement. Dat was toch een beetje hoe het veel te lang, wat mij betreft, is gegaan. En ik wil van de minister-president horen, hoe kijkt hij daar nou op terug? En was het. Kijk, voor de eerste weken kan ik me het iets bij voorstellen. Dan gaat het heel hard en dan moet je die beslissingen heel snel nemen. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar toch zeker, na die eerste golf, had er dan niet zo een verandering moeten komen. Dat we uit die crisissfeer waren geraakt. Zodat we ook hier veel fundamentelere debatten hadden kunnen voeren. In plaats van daags na een persconferentie nog eens een keer een stempel zetten.
Ja. Ik wil dan echt nog eens even mezelf doordenken. Ook met het ambtelijk team. Hadden we daar. Hebben we op momenten dat er meer tijd was, die tijd ook genomen. Ik herinner mij bijvoorbeeld het probleem in september 2020... toen de regionale aanpak niet werkte. En we heel snel toch moesten opschalen naar landelijke aanpak. Ik herinner me eind 2020 toen de besmettingen snel toenamen. En we uiteindelijk toch de lockdown hebben moeten verlengen. Uiteindelijk tot, wat was het? Ik geloof zelfs april, mei 2021. En daartussen ook nog alle besluiten over verdere maatregelenpakketten. Toen was die ruimte er vaak niet. En later was die ruimte er weer wel. En die was er weer niet in het najaar van 2021 toen het weer snel opliep. Dus ik zeg toe dat wij daar ook nader op reflecteren. Want het is voor mij als democraat en voor ons allemaal cruciaal dat de Kamer altijd op tijd geïnformeerd wordt. Heel soms of vaak ging dat nu niet vanwege die urgentie.
Ik hoorde meneer Heijink van SP zeggen, het gaat er niet om dat we een leuk debatje hebben gehad. Maar dat vind ik wel ook altijd belangrijk. Hebben jullie van de week een leuk debatje hierbij gehad? Of was dit eigenlijk ouderwets tenenkrommend waarbij Mark Rutte de hele dag bezig was om niets toe te geven, want hij had er geen zin in.
Nou, ik kreeg wel gewoon een beetje heimwee van eigenlijk.
Ja, dat bedoel ik.
Naar die coronacrisis. Gek hè? Het was een nachtmerrie, maar toch. Is dat een soort Stockholm-syndroom of zo? Dat je dus jarenlang gevangen bent in dit discours, wat totaal ondemocratisch was eigenlijk. En frustrerend, bij Kamerleden gefrustreerd, journalisten gefrustreerd. En dan toch heimwee. Bijna dat ik het naar terug verlang als ik dit hoor.
Ja, het was ook een soort van ritme.
Je mondkapje opdoen als je wil.
Er was een soort ritme waarin we kwamen.
Ja.
Want het was.
Voor de gewone dieren was het heel prettig.
Ja, ja. Persconferentie. Volgende dag technische briefing van het RIVM. Kamerdebat. Een lange, ellenlange kamerdebatten.
Uitlekken.
Oh ja, lekker maandag. Voor je. Lekker. Ja. Persconferentie, technische briefing, kamerdebat.
Ja,
en je wist precies waar je aan toe was.
Dat is lekker duidelijk.
Wat Rutte trouwens ook. Wat Rutte doet in het debat. En dat zie je heel veel in politiek daar in Den Haag gebeuren. En hij gebruikt het dit keer niet letterlijk te woorden. Maar het komt wel op hetzelfde neer. Dat is het ene zeggen. Zegt van ja, het is waar. Hè? Wat er in het rapport staat is waar. We hebben niet altijd even goed geïnformeerd.
Maar het ging wel
maar
heel
tegelijkertijd
goed.
Is ja, ook waar dat. En dan kom je met het precies het tegenovergestelde. En dat zie ik heel vaak in het debat gebeuren. Het beroemdste voorbeeld is natuurlijk Hoekstra. Rondom de 2030 discussie. Waarin hij zei, ja, ik heb in het AD gezegd 2035. En 2030 is niet heilig. Maar tegelijkertijd is ook waar dat we achter het coalitieakkoord staan. Nou, en dat zie je zo vaak terugkomen in Den Haag. En het kan eigenlijk niet. Je kan niet tegelijkertijd
ik
twee
voor,
dingen vinden.
Tegelijkertijd ben ik ook tegen.
Ja,
dus wat ga ik dan doen met de stemmingen?
Ja,
ja. Dan steek ik mijn handen maar in de lucht.
Tijdens dit debat hoorde ik het de hele tijd.
Nou, ik wil nog wel een stukje luisteren. Ik vond het zo leuk.
Nou, hij was wel openhartig over één ding, Mark Rutte. Namelijk over dingen die al lang waren uitgelekt in de media.
En er waren ook moeilijke momenten in die 2,5 jaar. Maar die komen bij de volgende OVV-rapporten wel. Als het ging om het coronatoegangsbewijs. Hoe ga je om met 2G, 3G of 1G? Dat waren moeilijke momenten. Maar ook weer debatten waarbij je uiteindelijk toch met elkaar naweging en soms ook een botsing. En wij ook wel even in de pauze van, nou, dit ging lekker. Toch zeiden, ja, maar dit is onze democratie. Als het zo gaat, dan gaat het zo en dan gaan we het zo doen. En uiteindelijk zijn we er volgens mij steeds in geslaagd om met grote meerderheden in de Tweede Kamer en het kabinet daar samen uit te komen. En het waren ook momenten ook voor ons als kabinetsleden en voor ambtelijk. Wat ons een kans gaf om uit te sorteren, om de zaken goed te articuleren en waar nodig ook het beleid aan te passen. En dat hebben we volgens mij steeds in gezamenlijkheid gedaan.
Trouwens, volgens mij was hier een hele woedende reactie van, ik dacht Fleur Agema van de PVV, want de samenleving stemt met de voeten, het katshuis gaat erover, iedereen gaat erover behalve het parlement.
Ja.
Scholen dichten en later avondklok.
Ja.
Agema was sowieso on fire weer. Zoals bij eigenlijk elk coronadebat.
Ze was echt boos.
Ze was heel boos op Mark Rutte.
Wat was haar belangrijkste kritiekpunt?
Ja, het ging over de beschermingsmiddelen.
Ja, en, dus de mondkapjes en de handschoenen.
Ja, en of de vraag was eigenlijk, hoe kan het nou? De stille ramp, want daar gaat het OV-rapport ook over. De stille ramp in de verpleeghuizen is veroorzaakt doordat er te weinig beschermingsmiddelen waren. Ook het zorgpersoneel moest ook gaan werken zonder beschermingsmiddelen, werd ziek. En de vraag was, is daar nou bewust op gestuurd vanuit schaarste? En in het OVV-rapport blijkt dat vanuit het OMT die overweging wel is meegenomen. En Rutte bleef dat ontkennen. Die zei dat het geen bewust beleid was geweest. En Agema stond met het rapport in de hand.
Fascinerend, want het rapport zei, daar las ze gewoon uit voor, er is rekening gehouden met schaarste.
Ja.
En Mark Rutte zei, ik vind het een fantastisch rapport, maar ik heb een brief gekregen van meneer Van Dissel. En die zegt van niet. Ik ben heel fascinerend.
Nou, hij noemt het in de context van schaarste. Dat heeft hij heel vaak gezegd.
Ja, hij heeft een woordtrucje bedacht, zeker.
Ja. En daar is Maarten Heijink dan weer ook heel erg boos over.
En nu hebben we dus de onderzoeksraad die zegt, schaarste speelde wel degelijk een rol. We hebben mails vanuit het RIVM die zeggen, schaarste speelde wel degelijk een rol. We hebben zorgverleners die zeggen, met het argument van schaarste kregen we niet de middelen om onszelf goed te beschermen tegen corona. En wat zegt de minister-president nog steeds? Nee hoor. Wij hebben ons alleen maar steeds aan de richtlijnen gehouden en schaarste speelde geen rol. Dat is toch een onzinverhaal, voorzitter?
Ik citeer het RIVM.
Minister-president.
Dit is echt het niveau van Hugo de Jonge. Ik was wel betrokken, maar er was geen betrokkenheid. Wat is dit van geklets? Ik bedoel, schaarste speelde een grote rol. Dat zeggen zorgverleners, dat zegt de onderzoeksraad. Dat zeggen de interne mails bij het RIVM. Dus je kunt niet volhouden dat het niet zo was. En ik vind ook dat we, als je wil leren voor de volgende keer, laten we hopen dat het niet zo ver komt. Maar dan moeten we hier ook niet zo schimmig over doen. Dan moeten we hier gewoon open kaart spelen. Dat hoort ook bij evalueren en leren.
Ik wil helemaal niet schimmig doen. Ik probeer het RIVM overeind te houden. En het RIVM meldt ons. En ik vind het gewoon netjes dat onderdeel van de discussie te laten zijn. Hoe zij er tegenaan kijken. En ik heb dat letterlijk geciteerd. Dus ik hou dat toch even staan.
Ja, dank u wel. Ja. Mevrouw Agema. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is echt bespottelijk. Het rijmt toch allemaal niet met elkaar. Het is inconsequent. Het is bij elkaar geflanst. Het is gelogen hier en daar. Nee, de OVV heeft gelijk. Het veld heeft gelijk. De mensen die naar het OVV stapten om de richtlijnen aangepast te hebben, hebben gelijk. En de minister-president vertelt hier een kletsverhaal. De minister-president.
Ja, maar voorzitter, dan ben ik uitgepraat. Als ik nu tot leugenaar een kletsverhaal dien, dan een motie van wantrouwen in, dan praten we verder. Wat is het nou voor onzin? Ik citeer hier het RIVM. Dat is toch een serieuze club? Die wij vragen in september hoe zit het. Ik heb dat nou letterlijk zien. Wat ik vind, gewoon wat zij ontschrijven. Namelijk dat het medische doorslaggevend was. Natuurlijk in de context van schaarste. Nou, ik heb het nu 10 keer verteld. Ik wil het nog een 11e keer voorlezen. Dat is niet dat ik dat vind. Ja. Ik lees voor wat het RIVM ontschrijft. Mede op basis van het OMT-advies.
Ja, we gaan nou even evalueren. En daarbij moet niemand beschadigd raken. Dat is natuurlijk wel fascinerend. Want misschien zijn er fouten gemaakt. En moet iemand wel beschadigd raken. Niet met dat doel. Maar ja, als iemand echt hele grote fouten gemaakt heeft, dan moet je niet proberen het RIVM overeind te houden, toch?
Ja, maar moeten het RIVM overeind houden? Dat vond ik wel een opvallende uitspraak van Mark Rutte. En dat is wat hij hier
dat is
dus
wat
doet.
Hij de hele avond aan het doen is geweest. En, inderdaad. Ja. Zorgen dat het RIVM niet beschadigd raakte.
Hugo de Jonge kwam, de naam kwam in ieder geval heel vaak voor.
Ja, want hoe zat dat nou? Het was niet de schaarste, maar in de context van schaarste. Kan jij die uitleggen, Leendert?
Nee.
Oké, okay.
Nee,
dat is een dappere vraag, maar geen dappere poging.
Nee.
Het is een inhoudelijke afweging geweest van het RIVM, Van Dissel, zegt hij. Maar dan wel
Van Dissel zei, die mondkapjes die zijn niet nodig. Dus die moet je eigenlijk, als er schaarste is, dan moet je ze niet ten onrechte geven aan mensen die ze niet nodig hebben.
Maar als ze er wel waren geweest, die mondkapjes,
dan was het ook niet nodig geweest.
Was het dan wel of niet nodig geweest?
Nee, dan was het nog steeds niet. Nou ja, volgens Mark Rutte, in elk geval volgens dit debat, dan was het nog steeds niet nodig geweest.
Hij is wel lastig, hè?
Het is totaal onbegrijpelijk, inderdaad. Hugo de Jonge kan hier nog wat van leren.
Maar wat ook bleek uit het debat, dat er heel veel ruzie in het kabinet is geweest. Hè, tussen de witte jassen en het deel van het kabinet, dus lees economische zaken.
Dat wisten we. Maar we hebben, deze week was er ook weer ruzie, of afgelopen week RTL gisteren, tussen Kaag en Rutte over. Ze hebben best wel vaak ruzie. En dan wordt Rutte heel erg boos. Dan krijgt hij zijn beroemde woedeaanval. Dat was in het Katshuis. En toen had je inderdaad de economische zakenkant tegenover de witte jassen. En nu gaat het dan over het grote Europese industriefonds. Gaan we weer gezamenlijke leningen afsluiten? Net als bij de coronabonds toen in de coronacrisis. Of gaat ieder voor zich in Europa? En daar staan Rutte en Kaag op dit moment lijnrecht tegenover elkaar. Destijds heeft Rutte verloren de wedstrijd.
Nu ook, denk ik. Want mevrouw Kaag die is na een woedeuitbarsting van Mark Rutte weggewandeld. En kwam terug pas toen Mark Rutte het overstaan van iedereen haar excuses aanbood. Begreep ik. Van RTL Nieuws, want ik was daar natuurlijk niet bij.
Ja, het is wel typisch hè, dat je om je zin te krijgen dan de woedeaanval als denk ik toch een soort van effectief middel om jouw zin te krijgen.
En fascinerend dat dus bij mevrouw Kaag niet per se zo werkt.
Bij haar werkt dat blijkbaar niet. Nee. Dus,
dat lijkt mij ingewikkeld voor de verhoudingen binnen het kabinet als ineens de beproefde strategie niet meer werkt.
Ja, het is een interessant duo wat dat betreft, Rutte en Kaag.
Ja.
Dat even over de woede aanvallen van Rutte. En dus de discussies die nog steeds natuurlijk dagelijks in dat kabinet doen met dit is een verstandshuwelijk, toch? Deze vier partijen plaatsvinden over hele grote problemen die hier nu spelen.
Ja, en dan volgende week, ik ga het even kort aanstippen, want ik vind het zelf heel interessant. Volgende week wordt er gesproken over vermogen naar aanleiding van het IBO-rapport.
En IPO is een interdepartementaal beleidsdinges.
Ja.
Waar staat die auto ook weer voor?
Onderzoek. Ah,
ja, onderzoek waarschijnlijk. Ja. Ja, in ieder geval waar ambtenaren allerlei opties die er liggen voor een bepaald probleem in kaart brengen.
Ja, en eigenlijk komt het erop neer, simpel gezegd, en dat onderschrijft iedereen ook wel, dat vermogen oneerlijk. Eigenlijk dat. Ja, vermogen wordt oneerlijk belast. Mensen met vermogen, en er is een grote vermogensongelijkheid. Ja,
als je en de belasting bent, op arbeid is relatief hoog.
Ja, en ik denk dat als nu de oorlog in Oekraïne niet was uitgebroken, het vermogensvraagstuk een van de grootste struikelblokken zou zijn. Hè? Want dan zou je ook veel minder druk hebben op de asiel. Ja. Op asiel en migratie. Dus dat smult nog in het kabinet. Maar woensdag gaan ze er dus over spreken. En we zagen natuurlijk al richting de campagne dat de VVD zegt, ja, je moet niet bij de Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn, want die gaat nu meer belasten. Nou, wat wil D66? Die wil gaan kijken naar het fiscale stelsel. Hè? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er eerlijker belasting gegeven wordt tussen de mensen die werken en de mensen die vermogen, of eigenlijk inkomsten genereren uit vermogen. Dus dat wordt wel een leuk debat. Kijk echt naar uit.
Ja. Denk jij trouwens, want daar stond weer het woord de linkse wolk. Dat misschien inmiddels is uitgewerkt. En dat van een scheldwoord waar je, zeg maar, die enge linkse mensen, dat dan een soort geuzennaam is geworden voor links.
Ja, dat denk ik wel.
Althans, en dan vond ik het namelijk heel onhandig om dat zo groot in dat interview bij de Telegraaf meteen weer te zetten.
Ja, dat doet je een beetje denken aan de klimaatdrammer van Klaas Dijkhoff.
En dat werkt toen een tijdje. En daarna niet meer.
Maar ze doen het voor de rechtse kiezer, hè? Ja. Ze willen de rechtse kiezer op door de angst zaaien voor links. Proberen ze de rechtse kiezer aan zich te binden.
Ja, ik heb het idee dat links daar een soort. Oh, kennelijk zijn wij een kracht waar je rekening mee moet houden. Hier zijn wij, de linkse wolk.
Ja, links is daar uiteraard blij mee. Ja. Partij van de Arbeid, GroenLinks.
Kregen deze week extra aandacht, ook van ons, vanwege de linkse wolk en de aanval van de VVD. Ja.
We gaan iets leuks doen. En hopelijk zit dit nog net in de aankondiging. Ja, dat gaan we nog wel meekrijgen op de radio. Maar het hele experiment, daarvoor moet je de podcast beluisteren. Dat is niet expres zo gepland, maar zo komt het toevallig uit. En toch moet het. Jullie hebben allebei toevallig, door gewoon een slecht afspreken, denk ik, meneer Klaver van GroenLinks gesproken over de campagne voor de Provinciale Staten. En nog wat thema's daaromheen.
Ja.
En we gaan nu gewoon kijken welk van die twee interviews nou eigenlijk het meeste heeft opgeleverd. Of wat het leukste was. En daar kunnen de mensen ook gewoon vergelijken. Want we gaan ze allebei laten horen.
Oh my god.
Leendert, laten we beginnen bij jou. Wat was jouw doel? Je had Klaver onderwerp in de studio.
Ja, dat ging namelijk over de klimaatwet. En de subsidie op fossiele brandstoffen. De fossiele subsidies.
Ze waren ook heel boos op Shell, hè, deze week. De linkse wolk.
Ja. Maar mijn stokpaardje is al de hele tijd, we hebben Provinciale Statenverkiezingen waarbij het er echt om gaat om de provinciale thema's. Hè, stikstof, wonen, energietransitie. En ga het daar nou over hebben in plaats van dat je het gaat hebben over wie wordt de grootste in de Eerste Kamer. Nou, dat was mijn insteek.
Nou, Mark Rutte was erg met ons bezig. En die ervan zegt, hij heeft gelijk in één ding. We gaan miljonairswaarde belasten. Maar er is wel een tweestrijd natuurlijk. En dat is niet per se een strijd tussen twee partijen of tussen verschillende politici. Het is een ideeënstrijd. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks die staan echt een hele andere koers voor Nederland voor. Heel anders dan de VVD. Het gaat niet alleen over de provincies. We kiezen ook de Eerste Kamer. En die Eerste Kamer gaat weer over belastingwetgeving. Dus als het aan ons ligt, dan worden miljonairs en huisjesmelkers veel zwaarder belast. En gewone mensen, die krijgen een forse korting op hun belastingen. En als het gaat over stikstof, dan willen we echt doorpakken. En zorgen dat er meer boeren worden uitgekocht. En heel snel, want we kunnen niet wachten eigenlijk met die aanpak van die crisis. En op klimaat, daar hebben we het net in uw uitzending uitgebreid over gehad. Als wij het voor het zeggen krijgen en de grootste worden, dan gaan de fossiele subsidies eraan.
Het zou zo'n zonde zijn. Natuurlijk gaat het over de Eerste Kamer. Hè? Het zijn getrapte verkiezingen. Maar de onderwerpen, ik heb ze net allemaal opgenoemd, de onderwerpen zijn zo belangrijk. Je zou bijna kunnen zeggen, belangrijker dan wat de Eerste Kamer zo meteen moet gaan doen. Want die moet eigenlijk een controlerende taak, die moet kijken of de wetgeving goed in elkaar zit.
Zeker, de taak van de Eerste Kamer is, zit de wetgeving goed in elkaar. En dat moeten ze ook doen. Alleen de realiteit hier is dat de verhoudingen in de Eerste Kamer wel bepalen wat je voor elkaar krijgt. Bijvoorbeeld het energieplafond. Dat is er gekomen omdat de Partij van de Arbeid en GroenLinks nodig zijn voor die meerderheid in de Eerste Kamer. En daarmee hebben we afgedwongen dat mensen in Nederland worden gecompenseerd. Nou, gelukkig is dat gelukt. Omdat je het nu ziet in de laatste inflatiecijfers, dat die bijna gehalveerd zijn. En dat komt vooral ook door dat prijsplafond. Dat is heel goed. En als wij de verkiezingen winnen en de grootste worden, dan kunnen we nog veel meer afdwingen. Ook op het gebied van stikstof. Want ja, de provincies moeten dat gaan uitvoeren. Dus ook daar maakt het verschil. Zijn de PvdA en GroenLinks daar heel groot of is de VVD daar heel groot? Maar dat beleid voor wat die provincies moeten doen, dat wordt hier in de Tweede Kamer gemaakt. Bijvoorbeeld de 25 miljard die er voor stikstof is gereserveerd. Op welke manier wordt dat uitgegeven? Aan welke eisen moet dat voldoen? Dat bepaalt het parlement, dus de Tweede en de Eerste Kamer.
Is het niet een gemiste kans om nu eigenlijk een soort referendum Rutte 4 ervan te maken, in plaats van inhoudelijk op deze belangrijke thema's het debat te gaan voeren?
Maar wat mij betreft wordt dit de meest inhoudelijke campagne ooit. Want er is namelijk een inhoudelijke keuze. Dat is wat ik bedoel te zeggen. Dit is, noem het een verkiezingsstrijd, maar het is een ideeënstrijd. Je kan linksaf of rechtsaf in Nederland. En de VVD heeft een heel ander idee bij wat er in Nederland moet gebeuren dan dat wij dat hebben. En je zal zien dat die keuze ligt nu voor. En als de PvdA en GroenLinks de grootste worden in al die provincies en in de Eerste Kamer, dan gaat Nederland een andere koers varen. En dat is echt wat er reëel nu voor ligt. Het is een ideeënstrijd.
Heeft het opgeleverd wat je wilde, Leendert? Een gesprek met Jesse Klaver van GroenLinks?
Ja, omdat ik nog steeds, er wordt wel gezegd van ja, de thema's van de provincie zijn heel belangrijk. Maar we gaan de komende tijd gewoon zien dat het een strijd wordt tussen de linkse wolk en de VVD. En daar gaan ze volop inzetten. En dat alsnog een referendum
voor of tegen gaat worden.
En tuurlijk zegt Kaag, ja, die provinciale thema's zijn belangrijk. Maar de campagne echt in de provincie, zoals ik het liefst zou zien, gaan we niet krijgen.
Nee. Zij Kaag, bedoel je Klaver of Kaag?
Klaver, ja.
Oh, oké. Okay.
Wat ik leuk vind is dat hij, en dit is natuurlijk ook een hele ervaren politicus, die dan toch allerlei zinnetjes tussen zijn antwoorden op jouw vragen doorweeft, waarin hij eigenlijk vertelt waarvoor hij kwam. En het ongeduld van we op zich, misschien wil de VVD ook wel wat wij willen, maar die willen het in 2090. En wij vinden dat je nu alvast moet gaan beginnen met het uitkopen van boeren. En dat doet hij heel behendig. Sophie, een hele andere situatie. Nee, want Klaver zat bij Leendert gewoon klaar in een studio. En die was klaar met het gesprek met Kees en Lisbeth. En bij jou, jij kwam hem ergens anders gewoon in de wandelgang tegen.
Ja, ergens bij de plenaire zaal, bij de patatbalie daar in de buurt, kwam ik hem spontaan tegen. Ja, sorry trouwens voor deze Jesse Klaver spam, want de luisteraar die denkt nu van, moet ik alweer naar die man luisteren?
Nee hoor, die vinden dat hartstikke leuk.
Oh, maar dus volledig onvoorbereid stapte ik op die man af. En dat ging eigenlijk even over de frontale aanval van Edith Schippers en Mark Rutte afgelopen weekend in de Telegraaf. En nou ja, aan de linkse wolk en zijn antwoord daarop. En oh ja, en het feit
maar
dat
wilde je iets van hem horen? Was je op zoek naar iets? Of dacht je gewoon, we kijken wel hoe ver we komen?
Ja, dus het was een beetje spontaan. En dus ik wilde eventjes zijn reactie erop. Plus, want dat was op dat moment aan de orde. Job Cohen was net lid geworden van GroenLinks. En ook Bram van Ooyek van GroenLinks was lid geworden van de PvdA. Dus ze waren met ook een enorme campagne bezig deze week.
Bent u al lid van de PvdA?
Nee, nog niet.
Het schijnt dat steeds meer GroenLinks-leden ook lid van de PvdA worden.
Ja, ik zag het. Het is een ware hype. Mooi om te zien.
Bent u mee bezig?
Ja, we zijn bezig met iets heel moois. Met een onwijs gave samenwerking tussen onze partijen. Tegen de trend van versplintering in. Zijn er twee partijen die over hun schaduw heen stappen. Zeggen, weet je wat, we hebben zoveel overeenkomsten. Wij gaan heel intensief samenwerken. En samen één fractie vormen in de Eerste Kamer. En daarmee kunnen we gewoon de grootste fractie worden. En kunnen we de VVD verslaan. En dat is goed nieuws voor Nederland.
Het gaat wel heel hard. Gaat u richting opheffen?
Nee, absoluut niet. We werken gewoon heel goed samen. We willen graag de grootste worden bij deze Eerste Kamerverkiezingen. Want Nederland kan linksaf of kan rechtsaf. Wordt de VVD de grootste of wordt de Partij van de Arbeid en GroenLinks de grootste? Ja, en als wij de grootste worden, dan kunnen we de koers verleggen. Dan kunnen we het duurzamer maken, dan kunnen we het eerlijker maken. En daarom zit ik in de politiek.
Mark Rutte, VVD-leider, die haalt al keihard uit naar u, GroenLinks en de PvdA. In deze campagne, is dat goed nieuws of slecht nieuws?
Nou ja, of het goed nieuws of slecht nieuws is. Ik snap wel dat hij denkt, wat gebeurt hier nou? Er is namelijk voor het eerst in 20 jaar dat een linkse fractie in de Senaat de grootste kan worden. Dat is hij gewoon niet meer gewend. Hij ziet dat zijn machtsbasis daardoor wankelt. Want hij weet, als die partijen samen de grootste worden, dan kunnen ze heel veel veranderingen afdwingen. En dat zullen we ook doen. Dat heb je afgelopen jaar gezien. Wij zeiden, we willen een prijsplafond en er kwam een prijsplafond. Moet je je voorstellen wat er gebeurt als we nog groter worden samen? En wat we dan voor veranderingen in Nederland voor elkaar kunnen krijgen.
Vermogensbelasting, dat soort dingen?
Dan kunnen we ervoor zorgen dat de vermogensbelasting bijvoorbeeld omhoog gaat. Omdat het natuurlijk niet uit te leggen is dat onder verantwoordelijkheid van de VVD de afgelopen jaren er een belastingssysteem is ontstaan waarin een verpleegster meer belasting betaalt dan een huisjesmelker. Dat is de wereld op zijn kop. Dat zie je echt dat de VVD opkomt voor de allerrijkste, voor de mensen met veel vermogen. Wij komen op voor al die mensen die werken in Nederland. En ja, daar is veel verandering nodig. En als we de grootste worden, dan gaan we dat nog voor elkaar krijgen ook.
En Rutte die beschuldigt u ervan, ja, iemand heeft zijn hele leven hard gewerkt, verkopen ze een appartement en vervolgens gaat u het geld belasten.
Ja, kijk, de waarheid is dat onder verantwoordelijkheid van de VVD mensen met grote eigen vermogens, de miljonairs, amper belasting betalen in Nederland. Dat gaan wij veranderen. En als die daar boos over is, dat mag.
Jullie zijn tot elkaar veroordeeld als je allebei de grootste wordt.
Hoe bedoelt u?
Rutte en GroenLinks en PvdA. Een nieuw paars kabinet. Bent u daar op uit?
Nee, kijk, er wordt nu al samengekeken. In de politiek moet je met elkaar samenwerken. En het betekent dat allerlei partijen met elkaar samenwerken. Eén ding weet ik wel. Als wij de grootste zijn, kunnen we een stempel drukken en kunnen we de koers verleggen. Bijvoorbeeld met het prijsplafond hebben we ook samengewerkt met een kabinet. Maar er is wel iets gekomen wat wij wilden. En waarom kwam dat er? We konden het afdwingen omdat wij nodig waren voor die meerderheid in de Eerste Kamer. Dus ik zeg, maak ons de grootste in de Eerste Kamer. Dan kunnen we verandering afdwingen. Ja, en dat je dan ook de VVD soms voor een meerderheid nodig heeft, waarvan akte. Maar dan is verandering in Nederland mogelijk.
De VVD kiest ook voor die tweestrijd juist om de grootste te worden oprecht, toch? Dat is ook een strategie, denk ik, van Mark Rutte. Hoe ziet u dat?
Nou ja, wat de strategie van de VVD is, dat moeten we aan hen vragen. Wij zitten erin voor de inhoud. En ik wil zorgen dat Nederland eerlijker en duurzamer wordt. En daarvoor is nodig dat wij de grootste worden in de Eerste Kamer, zodat we de macht van de VVD kunnen breken. Ja, en dan kunnen we Nederland echt een heel mooie plek maken.
Wanneer wordt u lid van de PvdA?
Als dat ooit zou gebeuren, dan bent u de eerste die het hoort.
Oh, dat is mooi, die belofte staat.
Ja, ik heb ook nog even aan Henk Nijboer gevraagd van de PvdA. Die is ook nog geen lid van GroenLinks, maar die mag dat ook niet van zijn partij.
Hij maakt de Eerste Kamerverkiezingen van, hè?
Ja, nee, precies.
En we moeten even terug naar de middelbare school, want daar leer je kleurentheorie tijdens de tekenles. En volgens mij, als je paars hebt en je doet daar nog groen bij, wat wordt het dan? Dat wordt bruin.
Krijg je een soort mest.
Een soort mestkleurige coalitie. Nou, nee, dat is niet het beeld.
Het stikstofkabinet. Ja.
Ja, precies. Nou ja.
Dus in wat dat betreft waren Leenert en ik toch wel weer complementair. Sorry dat we zoveel GroenLinks laten horen in deze podcast.
Ik vind het interessant om te horen dat twee mensen onder twee verschillende omstandigheden, met twee verschillende insteken op allerlei dingen, een heel ander soort gesprek maken.
Ja, dit gebeurt
dat
trouwens.
Dat weet je wel, maar zo werkt het uit.
Dit overkomt mij trouwens best wel vaak, dat je dus totaal onvoorbereid een interview ingaat, omdat er toevallig een minister langsloopt. Ken je dat? Dus ja. dat niet dat je denkt, oh, ik ga Christiane van der Wal even spreken.
Ja, dan die komt er een telefoontje van de eindredactie. Kan je misschien nog even iets vragen over, en dat wordt niet echt helemaal een serieus interviewvoorbereiding, maar alleen provist.
Ja, heel vaak wel. Van de week trouwens nog wel even van der Wal gesproken. Dat was nog een aardig gesprek die waarschuwt dat ons vestigingsklimaat eraan gaat door de stikstofcrisis. Want niemand kan nog een vergunning aanvragen. En buitenlandse bedrijven willen niet meer naar Nederland komen. Nou, dat leidde zelfs tot een katshuissessie, dat item van mij. Nou ja, niet helemaal.
Hadden wij wel twee hoogleraren gisteren bij Kees en Lisbeth in de Daily Move. Zij zeiden, ja, het valt eigenlijk wel mee.
Ja, interessant vond ik dat. Is dat nou echt waar?
Nou ja, ik ga dan eventjes uit van de kennis en kunde van de wetenschap.
We zijn gewoon in de VNO-NCW-lobby getrapt.
Ja, kennelijk. En de premier Rutte ook. Hey, en nog even over de Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VVD. Eén vandaag kwam deze week weer met peilingen. De VVD groeit ten opzichte van de peilingen in december met 2 zetels. En we hebben dan Partij van de Arbeid en GroenLinks. Laten we even beginnen bij de Partij van de Arbeid. 1 zeteltje minder, staan op 10 in de peilingen. En GroenLinks 2 zetels minder. Moet je dus naar december kijken. En de vorige peilingen ook 10.
Dit is maar 1 peiling.
Zij staan op 20.
Dit is maar 1 peiling.
Ja, maar het geval dat ze de grootste van Nederland gaan worden, waar ze het over hebben, dan moeten ze nog wel heel even een sprintje trekken richting de VVD.
Nou, nog meer interviews. Ja. Ik weet niet of ik daar tegen kan, of ik dat aan kan.
Ja, en CDA... Misschien hoeven wij dat ook niet per se doen. Zullen we even naar de andere kant van de partij gaan?
Nou, ik wil even naar het CDA nog. Want CDA kwam deze week met een groot visiestuk op Nederland.
Nou, Heerma... Dan zijn we in de andere kant van de camera gekomen. Oh. Dan zit je toch al centrum rechts op zijn minst.
Want die hebben ook een aftrap van de campagne dit weekend. Zaterdag in Amersfoort is een congres. Dit wordt gewoon een feestje en aftrap van het visiestuk inderdaad. Hè, voor heel Nederland.
Oh, voor heel Nederland. Nou,
dat klinkt een beetje als die partij voor Nederland.
Nou, eigenlijk heeft Heerma weer hij heeft weer afstand genomen van het marktdenken. En de individualisering van de samenleving. Hij zegt, we moeten
zelfs,
het samen...
Zelfs de vorige VVD-fractievoorzitter deed dat.
Ja, zeker. Ja.
Dus ik bedoel, hoe bijzonder is dat?
Ja, niet zo, want hij Heerma roept
het ook al... ga je toch even kiezingen mee winnen.
Roept het ook al heel lang. En hij heeft het ook over de kloof. Niet alleen tussen stad en platteland. Maar ook de vermogenskloof benoemt hij ook. Dus in steden, waar je juppenwijken hebt. En even verderop wonen mensen bij elkaar die letterlijk gewoon... In energiearmoede leven.
Dat is een interessant signaal, Leendert. Want als nu het CDA ook begint over de vermogenskloof... dan gaat er wel wat gebeuren.
Ja, maar dan gaan we ook volgende week gaan we dat zien bij het debat over vermogen. Ze hebben natuurlijk nog wel een achterban met vermogen. Zeker als ze nog het oog op het platteland willen houden en op de boeren. Hè, daar hebben we het heel vaak over. En dan is er een regeling waar de linkse partijen zeker van af willen. Dat is de bedrijfsopvolgingsregeling, de BOR. En de BOR is bedoeld voor kleine ondernemers om zonder al te veel de belasting te hoeven betalen hun zaak door te geven aan hun kind. Denk dus bijvoorbeeld aan een boer of iemand die een café heeft, kleine ondernemers. Maar de BOR wordt nu misbruikt. Mensen met veel vermogen zetten een BV op in box 2... zetten daar kapitaal in. Daar gebeurt niets. Maar vervolgens, op het moment dat ze komen te overlijden... gaat dat geld naar hun kinderen toe.
Ja, dus het bedrijf naar hun kinderen wordt daarmee omzeild.
Ja, en daar betaal je wel belasting over, maar veel en veel minder. Dus naar de BOR gaat gekeken worden. En ik vraag me dus heel erg af of het CDA bijvoorbeeld daar ook naar wil kijken. Er zijn heel veel onderwerpen... liggen heel gevoelig. Bijvoorbeeld
het eigen huis.
Het eigen huis ligt heel gevoelig.
Kom niet aan mijn huis.
Pensioenen. Veel vermogen zit in pensioenen. Ligt echt heel erg gevoelig. En de erfbelasting ligt heel erg gevoelig. Erfbelasten, juist het niet doen, is heel inefficiënt. Komt de economie niet ten goede. Volgens dat IBO-rapport. Hè?
Dus je moet het voor de economie, zou je het... niet moeten belasten?
Wel moeten belasten. Wel moeten belasten.
Ja, want het wordt zwaar.
Ja, zwaar moeten belasten. Want de zogenaamde voordelen dat het zou opleveren door het laag te belasten. Het is al belast, maar...
Ja, het is argument van de VVD onder andere.
Ja. Het zou heel goed voor de economie zijn om, als je naar het verdelen van vermogen, of het eerlijker verdelen van vermogen wil gaan kijken, ja, om iets te doen met de erfbelasting is een van de eerste aanbevelingen in het rapport. Ja, en ik vraag me echt af of ze dat bij het CDA aandurven.
Ze zullen durven, ja, precies.
Ja, misschien een heel klein beetje. En dan verder willen ze in elk dorp een straat erbij bouwen. Dus niet grootschalig, maar gewoon één straatje per gemeente. Als oplossing voor de woningnood.
Sorry, maar we hebben 200 gemeenten of zoiets. Het zijn er elk jaar ietsje minder, want ze fuseren steeds maar weer. Dus dan hebben we 200 straten van
per
misschien...
Ja.
Daar gaan we de 100.000 huizen per jaar niet, wat was het, per jaar niet meer halen.
En nog die flexwoningen van Hugo de Jonge erbij natuurlijk.
Oh ja.
Ja.
Stapelcontainers.
En dan moet ook hoge snelheidstreinen, zoveel mogelijk. Onder andere het Lelylijn, maar er stonden nog twee andere.
In het noorden moeten lege bussen moeten door de provincie gaan rijden. Daar kopte het
ADM buurthuizen, mee. Buurthuizen, sociale cohesie.
Ja.
Ja.
Wat en is het hogere doel van het rond laten rijden van legere bussen?
Nou, het maakt het ook aantrekkelijker om in de regio te gaan wonen, bijvoorbeeld. Juist doordat er zo weinig voorzieningen zijn, is het helemaal niet aantrekkelijk om naar een krimp, dat mogen we niet meer gebruiken, maar naar een krimpregio toe te gaan.
Ja, dat willen ze schrappen uit de Vandalen, dat woord.
Ja.
Krimpregio.
Wat is er mis? Als het een krimpregio is,
dan willen ze eigenlijk afschaffen. Ze willen gewoon dat wij allemaal in de provincie Groningen gaan wonen.
Zijn het. Er moet weer een mooi eufemisme voor bedacht worden, zodat de marketing beter is. Maar goed, ga verder.
Maar goed, het platteland, hij verwijst ook interessanter naar een tentoonstelling van Rem Koolhaas in New York, MoMA. Ben je daar wel eens geweest, Mark?
Ja.
Met een hele nieuwe visie op het platteland. Dat je daar dus de toekomst van de wereld ligt op het platteland. 98% van de wereld is platteland. Daar kun je fantastische dingen mee doen. Gebruik die ruimte. Doe er iets mee.
Nou ja. Er is wel een verschil tussen de Verenigde Staten en Nederland. De Verenigde Staten is gewoon leeg in het midden. Daar woont niemand en dan heb je heel veel ruimte. Nederland is niet per se leeg in het midden.
Nee, nou ja, misschien na de stikstofcrisis wel, als ze die hebben opgelost.
Wie weet.
Maar goed, dus dat soort voorstellen staan erin. Ik weet ook niet of ze daar de verkiezingen mee gaan winnen. Maar het is heel verbindend bedoeld en tegen de polarisatie, toch?
Ja, en ook het marktdenken en de economie moet niet meer op de eerste plek staan. Nou, dat is wel een ander geluid dan wat de VVD laat.
En mensen moeten niet op de flanken gaan stemmen, want dan wordt Nederland onbestuurbaar. Maar op het CDA. Deze mededeling was gesponsord door het CDA-partijbureau.
Wie weet. Ik heb een fragmentje misschien dat het ermee te maken heeft dan. Met onder andere een CDA-kamerlid die wel heel geestig was. Dat komt uit het debat over het salderen, het afschaffen daarvan.
Toch niet weer Boetemal?
Nee, dit komt niet uit. Dit gaat over salderen, maar het komt uit het debat over de klimaatwet.
De implementatie van de Europese klimaatwet in Nederland. Ja, klopt. Er wordt teruggegrepen op het woord salderen.
Mag ik één klacht indienen? Boetemal van het CDA komt wel erg vaak in deze podcast, net als Jesse Klaver.
Hier konden we er echt niks aan. Hier kunnen we er niks aan doen. Boetemal stelde gewoon de vraag.
Ja, die iedereen wilde stellen. Ja. En die stelde die aan meneer Kops van de PVV. Daar hebben we in een eerdere aflevering van deze podcast ook al eens even, ik vooral mij boos over gemaakt, dat de PVV de hele avond zei, ja, we gaan het klimaatbeleid van meneer Jettes steunen. En toen kwam er een tweet van Geert Wilders. En toen was de hele avond, waarin onder andere drie kwartier met meneer Kops was gesproken, over of hij nou echt bedoelde wat hij zei. Ja, zeker. Nee, ik bedoelde toch iets anders. Ik bedoelde dat we het niet gaan steunen. We gaan tegenstemmen. Dat heeft hij inmiddels ook hardop gezegd. En Harry Boetemal van het CDA, die dacht, ja, als we nou de vorige keer een gewoon ineens een andere kant uit konden gaan, misschien kunnen we dat wel in ons voordeel gebruiken.
Voorzitter, we hadden vorige week een spannend debat over de salderingsregeling. En tijdens het debat was de heer Kops fel tegen dat wetsvoorstel. Maar op een wonderbaarlijke wijze aan het eind van de dag was die positie 180 graden gedraaid. Nu bent u fel tegen de klimaatwet. Zou het zo kunnen zijn dat aan het eind van de dag, u begrijpt hem wel, dat de positie van de PVV ook op dit punt is gedraaid?
Ik denk dat de kans heel klein is, voorzitter.
Ja, zoiets komt altijd terug als een boemerang in je gezicht. Hij moest er wel een beetje op lachen, dat vond ik fijn.
En hij ontkende het ook niet, dat je zou kunnen zeggen, ja, maar we hadden het anders bedoeld en nu heeft het verkeerd begrepen. Nee,
nou,
hoor,
dat probeerden ze in eerste instantie wel. In eerste instantie zeiden ze, nou ja, nemen we vooral voor nieuwe gevallen vinden we dat die saldering niet moet worden afgeschaft.
Ja, dat houden ze nog wel
voor. Voor oude gevallen, voor de nieuwe mag het dan worden af. Dus daar, ja, zeker, maar daar zat nog een soort uitweg in naar, maar we zijn heel consistent en we vinden nog steeds wat we altijd vonden. Maar hij deed niet deze beste. Nee, dit, okay, deze incasseer ik. En in dit geval gaan we niet om.
Er werd gesproken over de Europese klimaatwet, werd er in de Kamer gesproken.
Ja, en hoe we die in Nederland uitvoeren.
Ja, en er was natuurlijk heel veel te doen, ook vanwege vorig weekend, over fossiele subsidies. En Partij van de Arbeid, GroenLinks en ook nog andere partijen kwamen met amendementen om dat af te schaffen. Ja. Nou, daar zei Boetemal het volgende over.
Ik vind het eigenlijk wel ingewikkeld dat deze discussie over de klimaatwet een beetje misbruikt wordt voor heel veel andere discussies. Als we het over fossiele belastingen hadden willen hebben, en dat vind ik prima, dan wat mij betreft zouden we daar eerst eens een goed commissiedebat over moeten gaan volgen. Dus als daar het voorstel komt van partijen om dat te doen, teken ik mee. Amendementen hadden volgens mij gewoon bij het belastingplan ingediend kunnen worden. Dus mij bekruipt wel sterk het gevoel dat dit onderdeel is van de verkiezingscampagne. En daar ben ik gewoon niet zo gelukkig mee. Dus ik vind ook de Kamer moet zichzelf serieus nemen. Wetten gewoon goed bekijken en ook amenderen op wetten die op dat moment in behandeling zijn.
Dit is natuurlijk ontzettend interessant. Hij heeft gelijk. Alleen de komende tijd is het aan ons om bij elk debat te kijken, bij elke motie of amendement van het CDA. Is dit in lijn van wat er op dat moment in de Kamer besproken wordt? Want ze kunnen nu natuurlijk geen één keer meer zeggen, we gaan iets wat ons ook voor de verkiezingen misschien goed uitkomt.
Maar jij denkt dat het CDA zich hier ook schuldig aan maakt?
Wij doen toch altijd de waan van de dag? En dan gaat het opeens over iets heel anders wat vandaag in het nieuws is. En dan wordt het hele debat en alle media worden daardoor beheerst. Maar dat mogen we dus niet meer doen.
Je moet dat ook wel doen, want dat is iets waar het hele land mee bezig is.
Ja, zoals gisteren.
Van de week heb ik me daar nog mee zitten worstelen. Er kwam het advies van de GasUnie om Groningen open te houden. En Daar is, de ene dag was het nieuws, de gasunie adviseert dat. En de volgende dag was er toevallig een commissiedebat in de Tweede Kamer. Of misschien niet helemaal toevallig. Die dingen worden vaak wel goed getimed. En daar kwam dit dus ter sprake. En daar eigenlijk aan het eind van het debat wisten we niet meer dan 24 uur eerder. Want we hadden dan, ja, we waren best wel snel met alle goede reacties verzamelen, kennelijk. Er zat ook iets anders in dat debat, wat ik uiteindelijk op de radio niet verteld heb. Omdat ik dacht, als ik dit er doorheen moet jassen, dan wordt het oninteressant en dan is het moeilijk te volgen. Terwijl dat misschien eigenlijk wel spannender was. Het gaat over, en dan laat ik dat dus nu maar vertellen, gewoon om even de omissie van toen aan te vullen. Moeten we nou gas op de Noordzee gaan winnen? En wat er interessant aan was, is dat GroenLinks en de VVD zaten naast elkaar, mevrouw Kreuger, meneer Erkens. En meneer Erkens die begint met, nou ja, we hebben gas nodig, dus dat moet ergens vandaan komen. Het gaat niet meer uit Groningen komen. Dus dan moeten we het maar vanaf de Noordzee halen. Want, zegt hij, de Noordzee is gewoon schoner te produceren, dat gas, dan LNG uit Amerika te halen. Moet je namelijk eerst, het kost heel veel energie, moet je LNG moet je samen persen. En dan moet het in een schip en dan moet je transporteren. Allemaal vervuiling die niet nodig is als je met een pijpleiding over de Noordzeebodem naar land brengt.
Ja, eens.
En het is helemaal, daar is geen spel tussen te krijgen. Het vervelende is, en daarom is het politiek interessant, mevrouw Kreuger begint aan de andere kant. Die zegt, we hebben afgesproken, 1,5 graad is ons doel voor de klimaatopwarming. Dat betekent dat we nog een bepaalde hoeveelheid gas uit de bodem kunnen toelaten. Want die gas die gaan we verbranden. En dat leidt tot klimaatopwarming. Trouwens, als die gas rechtstreeks in de lucht komt, is het ook klimaatopwarming wat je ervan krijgt. Dat betekent dat je kan uitrekenen hoeveel gas je nog uit de bodem kan halen. En wij weten dat met alle boortorens die er nu in de wereld staan en alle pompen en plekken, dan zitten we wel ongeveer aan de limiet. Dus we hebben nooit meer nieuwe gasplekken nodig in de hele wereld. Dus gaan we zeker niet op zoek naar nieuwe plekken in de Noordzee om daar gas te vinden. Want dat betekent dat we niet ons doel halen wat we met onszelf hadden afgesproken om in de buurt van die 1,5 graad uit te komen. Geen spel tussen te krijgen. Allebei waar.
Is dat enige, zo?
Ja, dit klopt ook. Dus we hebben een hele logische conclusie waardoor we per se gas uit de bodem in de Noordzee moeten halen. En aan de andere kant kan je uitrekenen dat we dat zeker niet moeten doen.
Tegelijkertijd is ook waar dat, hebben we hier dus.
Ja, precies. Maar wat dus interessant is dat die twee mensen allebei met feiten schermen. Maar eigenlijk is dit waar de politiek, en de politiek in Nederland is natuurlijk volledig gedepolitiseerd, wordt steeds geprobeerd. Maar dit is precies wat de keuze is. Wat vind je dan belangrijker? Nou, vind je het belangrijker dat de industrie kan doordraaien op gas? Of denk je, nee, wij vinden de klimaatopwarming belangrijker. En dat betekent dat ze, weten we niet. Hier wordt de politiek wordt heel helder. Waar het over gaat. En dat had ik natuurlijk eigenlijk bij Kees in de uitzending moeten vertellen.
Ja, en die leveringszekerheid gaat waarschijnlijk winnen. Of niet?
Nou, dat is per traditie. Maar ik hoor net dat het CDA zegt, de economie gaat niet meer per se voorop. Als het CDA daar echt werk van gaat maken en ze worden echt zo groot als ze denken, dan geen idee.
Maar intussen wordt er in de hele wereld als een gek naar gas gezocht. Naar nieuw gas.
Ja,
in zee,
zeker. Oh nee, ik dus. Zeg ook niet dat...
Dat is de realiteit.
Ik zeg ook niet dat de Noordzee het verschil gaat maken voor het klimaat. Maar als je zegt, wij nemen ons voornemen en daarmee ons beleid serieus, dan moet je zeggen, nee, maar dat betekent dat de Noordzee, misschien hebben we nogal wat putten waar we mee verder gaan, maar daar moeten we dan niet, we moeten nooit meer op zoek gaan naar nieuwe bronnen.
Maar Groningen gaat dicht. Oh, trouwens, ik kwam...
Je bent iets te snel hoor. Uiteindelijk gaat het volgend jaar dicht, met als het aan deze staatssecretaris ligt en wie weet hoe lang deze regering nog zit. Die kan zo volgende week vallen over iets.
Ja. Ik kwam Tom van der Lee tegen, ook in de wandelgang. Dat is de voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar de aardgaswinning Groningen.
GroenLinks ook.
Ik vroeg hem, is je rapport al af? Bijna, zei hij terwijl hij wegliep in de gang.
Maar het komt ook bijna.
24 februari.
Oh, over 3 weken.
Wij proberen een uitzending vanuit Groningen te cheffen.
Dat is leuk. Moeten we wel daar gaan kamperen, denk ik.
Ja, een leuk boerderijtje met scheuren erin.
Een rustiek Gronings in elkaar gezakt boerderijtje. Dat zou treurig zijn, maar wel heel...
Toepasselijk.
Toepasselijk, ja, dat is het woord.
Ik ga op zoek naar een verscheurde B&B.
Nou, zit u daar verscheurd te zitten in Groningen? En denken, we kunnen nog wel 3 verslaggevers van BNR onderdak.
Ja, dat zou leuk zijn.
Dan komen we graag logeren. Je zit met papier in de aanslag, Sofie. Wat staat erop?
Ja, ik heb iets leuks.
Vertel.
Gisteren is er een motie ingediend die eigenlijk veroorzaakt is door mij over het afschermen van het kadaster voor journalisten en andere publieke personen zoals politici. Er is een meerderheid in de Kamer sinds gisteren en een toezegging van het kabinet om voor ons, om je, dus je gegevens in het kadaster te mogen afschermen voor je eigen veiligheid. Als je denkt, ik ben een publiek persoon, misschien voel ik me bedreigd. Hè? Dus voordat het te laat is, zou je al je gegevens moeten kunnen afschermen. Dat kan al bij de Kamer van Koophandel, maar wel via een speciale postbus. Maar het kadaster kon nog niet. Een paar weken geleden sprak ik Hugo de Jonge, die vond dat toen niet echt nodig. En die zei, pas op voor witwassen praktijken. Ik wil wel inzage hebben in alle gegevens in Nederland. En nu dus motie met dank aan Sneller en Sjoersma van D66. Ook bijzonder steun van Kees van der Staaij. Ook gisteren nog echt aan het woord in de Tweede Kamer, SGP. En de VVD doet ook mee met de motie.
Veiligheid van journalisten ja. En politici is natuurlijk ook een issue geworden. En in Den Haag, nou ja, ze praten er niet graag over. Maar er worden best veel Kamerleden beveiligd.
Ja, en ook journalisten.
Ja. Ja.
En journalisten ook inderdaad, ja.
Ik heb dit ook een beetje namens de NVJ gedaan. Of doorgestuurd naar de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Dus het was eigenlijk eigen belang. Ook, maar wel belangrijk om het te regelen. En bijzonder
dat het kabinet heeft gezegd, we gaan het doen.
Yazılgöz heeft gezegd, we gaan hier serieus naar kijken. Uiteindelijk verwijst ze dan weer naar Hugo de Jonge.
En die vond het niet belangrijk.
Nee.
Dus je bent er nog niet, als ik het zo hoor.
Nee, want die gaat namelijk over het kadaster als minister van de woonminister.
Ja, dus ik ben nog niet helemaal... voor wat eigenlijk uiteindelijk de tekst van de motie is geworden.
Ik ben nog niet helemaal gerust. Goed, de Kamer gehoord de beraadslaging constaterende dat privéadressen van iedere eigenaar van een koopwoning vindbaar zijn in het kadaster. Overwegende dat deze privéadressen worden gebruikt voor ongewenste en intimiderende doeleinden, waaronder doxing, en dat in het bijzonder personen met een publieke taak hiervan vaak het slachtoffer worden, zoals journalisten, hulpverleners, politici en advocaten. Overwegende dat de openbaarheid van privéadressen in het kadaster in de Kamer lezen ze het ook altijd heel snel voor.
Ja, doe maar
best
snel.
Moeilijk. De strafbaarstelling van doxing ondermijnt, verzoekt de regering op kortst mogelijke termijn mogelijk te maken dat personen die te maken hebben met bedreigingen en intimiderende situaties op verzoek hun adres kunnen laten afschermen in het kadaster. Verzoekt de regering om de toegang tot privé- en huisadressen in kadaster verder te beperken tot alleen die professionele gebruikers waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij uit hoofden van hun taakuitvoering en met oog op het goed functioneren van de vastgoedmarkt deze toegang nodig hebben, bijvoorbeeld makelaars, notarissen, banken. En gaat over tot de orde van de dag. Sneller Sjoersma, Michon Derksen van der Staaij.
Ik zie hier wel een probleem. Ik bedoel, journalist zijn, dat is gewoon een vrij beroep. Iedereen kan zich journalist noemen. Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel als journalist. En je kan dus, in het kader van witwassen, kan je dus je bij het kadaster je adres afschermen. Maar goed,
ja,
dat
maar
zijn
niet voor de banken die de controle op witwassen moeten doen.
Nee,
dus je mag nog wel bedreigd worden door bankiers.
Ja.
Daar komt het dan op neer.
Dus wordt vervolgd met en misschien Hugo de Jonge.
Ik denk dat sommige mensen nu zullen zeggen, hier gaan twee rollen door elkaar heen. Daar hebben we onze Haagse verslaggever en die gaat ineens de Haagse politiek zitten aanjagen.
Daarom heb ik het ook voor de podcast bewaard. En als
om het stil te houden. Ja. Nee, maar ik kan wel voorstellen dat de verdediging die ik zou verzinnen is, jawel, maar je bent ook een burger. En je hebt ook gewoon, net als alle andere burgers, de mogelijkheid om zoiets te proberen. En als politieke partijen, en dat waren er best veel, erachter gaan staan.
Het was ook niet met voorbedachte raden. Het was eigenlijk meer, weet je, soms dan. Het gebeurt ook wel eens in Den Haag dat je iets opvalt in de samenleving. Hè? Of dat je een idee hebt en daar met Kamerleden over praat. En dat kan leiden
dat
tot
ineens vragen
dat zien we toch,
een motie.
Ja, dat zien we toch bij
dat begint altijd, en wat ik heel stom vind, maar goed, dat is nog helemaal zo, begint vragen van Kamerlid X van partij Y over een artikel in die in die krant of die in die tv of radio-uitzending.
Ook dat. Nee, ook dat. En ik voel het inderdaad een beetje als vermenging van rollen. Ja. Maar het is wel verdedigbaar, denk ik.
Ja, zeker.
Nou ja, en dan moeten luisteraars maar.
En anders moeten jullie maar boze mailtjes sturen.
Ja. Ja, mail ons wat je ervan vindt. Ik worstel er ook een beetje mee, eerlijk gezegd.
Heb je nog iets leuks voor het einde, Leen?
Nou, ik had dus iets leuks aangekondigd, dacht ik, vorige week. Ik wilde namelijk gaan kijken. Het was me opgevallen in de Tweede Kamer. De liften en de trap zijn naast elkaar. Maar je hebt Kamerleden die nemen consequent de trap. En je hebt Kamerleden die nemen consequent de lift. En ik wilde eigenlijk gaan kijken.
Eerst even voor jezelf. Jij neemt altijd de trap.
Ik neem altijd de trap. En ik wilde gaan kijken, want dan kom je ook altijd op de trap, kom je dezelfde soort mensen kom je tegen. Want de trap of de lift is een plek waar je nog even een gesprekje kan gaan voeren.
Alle slanke mensen op de trap, alle dikke in de lift.
Precies, je kan, nou. En ik wilde dus kijken of linkse mensen eerder de trap, ik denk namelijk dat dat zo is, de linkse partijen eerder de trap nemen.
Want die zitten op een lagere verdieping in het
Kamergebouw. Nee, niet per se, nee hoor. Nee, want GroenLinks zit op zevende bijvoorbeeld. Tom van der Lee is iemand die altijd, die kom ik altijd op de trap tegen.
En die gaat helemaal naar bovenin.
Ja. Alleen ik dacht, ik ga wat Kamerleden daarnaar vragen. Dat deed ik dus met Jesse Klaver. En dat was eigenlijk zo'n pijnlijk gesprekje. Dat hij ook eens, wat is dit voor een raar gesprek? Waar heb je het over? Wat doet dit ertoe? Dat ik me er een beetje voor schaamde. En ik dacht, nou, dit
gaat niet nog een keer proberen.
Dit ga ik, hier stop ik mee.
Je had het wel aangekondigd, dus het is goed dat je het even afmeldt.
Ja. Genant.
Ja, het was een beetje, ja, niet te, ik zat in de auto naar huis. Ik dacht, ik ben niet zo'n journalist die iets ludieks leuks wil doen. En dat werkt helemaal niet. En dan heb je zo'n...
En dan moet je
verbaasde journalist of een verbaasde politicus tegenover je staan. Die ook denkt van Jezus, word ik hier weer voor gebruikt. En het was een experiment. En ik dacht, ik ga het niet herhalen.
Maar mislukken is ook leuk.
Ja.
Heb je weer iets van geleerd? Dat is ook mooi.
Ja. Ja. Maar ik heb het niet teruggeluisterd.
Niet te ludiek worden.
En ik ga het zeker niet laten horen in de podcast. Dus voor deze week was dit mijn mening.
Dan hebben we gewoon die leuke motie. Dat is ook leuk.
Precies. Dan komen we aan het einde van Studio Den Haag. Met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er weer. Heel graag tot dan.
Ik denk wel dat het weer heel veel informatie was. Dan moet ik er toch iets aan gaan doen.
Is het te veel?
Misschien wel.
Ja, ik zag daar mensen enthousiast over twitteren wel.
Oh,
maar,
toch wel goed. Okay.
Was het Twitter? Ik denk dat het Mastodon was eigenlijk. Want Twitter, dat is een beetje uit mijn gezicht aan het raken. Komen jullie daar nog? Op Twitter?
Ja.
Ja? Ja, nou, jij iets minder, Leendert, de laatste tijd.
Ja, ik moet weer met Twitter.
Je moet het weer doen. Ja, ja. Ik vind eigenlijk dat je het helemaal niet moet doen.
Ja, ik ben moeilijk.
Ja?
Moeilijk.
Wat vind je er moeilijk aan?
Ja, ik vind Twitter geen leuk medium. Als ik erop kijk, word ik altijd een beetje verdrietig.
Nou, hier. Ja. Ga mee naar Mastodon. Hartstikke leuk daar.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.